Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Wij willen samen gaan zingen van Psalm 105, het vierde vers. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemden u artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop Psalm 72, het 11e vers. Wij noemden u Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. schriftlezing vindt u in Psalm 106. Wij noemden u Psalm 106. Halleluja. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken? Al zijn lof verkondigen. Welgelukzalig zijn zij die het recht onderhouden, die ten allen tijden gerechtigheid doet. Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Opdat ik aanschouwen het goede van u uitverkoren, opdat ik mij verblijde met de blijdschap van uw volk, opdat ik mij roemen met uw erfdeel. Wij hebben gezondigd, mits schaders onze vader. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Ze zijn de menigte van uw goede tierenheden niet gedachtig geweest. Maar ze waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee. Doch hij verloste hen om zijn naams wil. Opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schoot de Schelfzee, zodat ze verdroogde. En hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand van de haters. En hij bevrijdde hen van de hand van de vijanden. En de water overdekte hun wederpartij. Dus niet één van hen bleef er over. Toen geloofden zij aan zijn woorden. Ze zongen zijn lof. Nog ze vergaten haast zijn werk en ze verblijden naar zijn raad niet. Maar ze werden belust met lust in de woestijn en ze verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun begeerte, maar hij zond aan hun zielen een magerheid. En ze benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. De aarde deed zich open en verslond Datan overdekte de vergadering van Abiram. En een vuur brandde onder hun vergadering en een vlam stak de goddelozen aan brand. Ze maakten een kalf bij Horeb en ze bogen zich voor een gegoten beeld. En ze veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Ze vergaten God hun heiland die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Gam, vreselijke dingen aan de Schelfzee. Die zij zei dat hij hen verdelgen zou. En waren dat Mozes zijn uitverkoren in de scheur voor zijn aanzicht gestaan had. Om zijn grimmigheid af te keren. Dat hij hen niet verdierf. Ze versmaadden ook het gewenste land. Ze geloofden zijn woord niet. Maar ze murmureerden in hun tenten. Naar de stem van de Heere hoorden ze niet. Dies hief hij tegen hen zijn hand op. Zwerende dat hij hen neervellen zou in de woestijn. En dat hij hun zaad zou neervellen onder de heidenen en hen verstrooien zou door de landen. Ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal Peor. Ze hebben de offeranden van de doden gegeten. En ze hebben de Heere tot toren verwekt met hun daden, zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. Toen stond Pinas op en oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid, van geslacht, tot in eeuwigheid. Ze maakten hem ook zeer toornig aan het twistwater, en het ging Mozes kwalijk om hunnentwil. Want zij verbitterden zijn geest, zodat hij wat onbedacht voortbracht met zijn lippen. Ze hebben die volken niet verdelgd die de Heer hem gezegd had, maar ze vermengden zich met de heidenen en leerden dezelfde werken. En ze dienden hun afgoden. En ze werden hun tot een strik. Daarboven hebben ze hun zonen en hun dochters aan de duivelen opgeofferd. En ze hebben onschuldig bloed vergoten. Het bloed van hun zonen en hun dochters, die ze de afgoden van Kanaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En zij ontreinigden zich door hun werken. En ze hebben gehoereerd door hun daden. Dies is de toorn des Heer ontstoken tegen zijn volk. En hij heeft een gruwel gehad aan zijn erfdeel. En hij gaf hen in de hand van de heidenen. En hun haters heersten over hen. En hun vijanden hebben hen verdrukt. En ze zijn vernederd geworden onder hun hand. Hij heeft hen menigmaal gered. Maar ze verbitterden hem door hun raad. En werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hun benauwdheid aan als ze hun geschrei hoorden. En hij dacht tot hun best aan zijn verbond. Het berouwde hem naar de veelheid van zijn goede tierenheden. Die schaf hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen die hen gevangen hadden. Verlos ons, Heer, onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam van uw heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Geloofd zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen, amen. Halleluja. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Psalm 106. Het eerste vers vindt u in vers 6. De eerste tekstvers is vers 6. Het is een schuldbelijdenis. Wij hebben gezondigd, mitsgaders onze vaderen. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. En dan gaan we naar de versen 43 tot en met 45. Vers 43 tot en met 45. Hij heeft hen menigmaal gered, maar ze verbitterden hem door hun raad en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan als hun geschrei hoorde. En hij dacht tot hun best aan zijn verbond. En het berouwde hem naar de veelheid van zijn goedertierenheden. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, dat wij uw naam en goedheid mogen prijzen, na alles wat wij zojuist hebben gelezen. Wellicht is het doorgedrongen tot ons hart, hoe de reeks van zonden werden opgesomd, en wie van ons gaat vrij uit. Wij hebben gezondigd. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. En naar recht is er niemand die voor uw aangezicht kan bestaan. En daarom, Heer, een ieder van ons, klein en groot, jong en oud, is aangewezen op uw genade. En hoe mag die genade schitteren in deze psalm? Want bij alle zonden die ons voor ogen werden geschilderd, hebben we gehoord, nochtans dacht hij ten beste aan hun, aan zijn verbond. Wie kan dat ooit bevatten? Dan neemt u toch redenen uit uzelf, Heer. En dat zegt u ook in uw woord. Ik doe het niet om uwentwil. Dat moet u bekend zijn, o huis van Israël. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. Dat is de naam waarmee u zelf hebt willen bekendmaken aan dit volk. Ik ben de Heer. Ik zal zijn die ik zijn zal. Uw God. Bij wie geen schaduw van omkering is. Ik, de Heer, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. O, we hebben gelezen hoe ze werden uitgeteerd door hun zonden. Nochtans, niet weggeteerd. U hebt ze niet met een mannelijke wegwerping van u weggeworpen. Maar u hebt ze in genade willen aanzien. Omwille van uw lieve zoon. de Heere Jezus Christus, Hij die door u werd verworpen, nedergedaald ter helle beleiden wij. Hij die in de plaats ging staan van het verloren mensengeslacht, de zonde van de wereld als het lam van God wilde wegdragen en dat ook heeft gedaan, opdat wij, ziende op hem, behouden zouden worden. En daartoe is nu de prediking vanmiddag bestemd. Opdat wij niet om zouden komen, maar behouden zouden worden om Jezus wil. Heere, ontferm u over deze gemeente, over jongeren, dat allen die u nog niet kennen, tot de kennis gebracht mogen worden. De kennis van wie we zelf zijn. En de kennis van wie u bent. U die nog nooit tot het huis van Jacob hebt gezegd, zoek mij tevergeefs. Zelfs de grootste vijand blijft het voorwerp van uw liefde te zijn. O, dat we dan moed zouden vatten uit die vele behoudenissen die ons in uw woord voor ogen worden geschilderd. Heere, schenk ook uw kinderen uw zegen. Mag er een opwassen zijn in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus, wien te kennen toch het eeuwige leven is. En we kunnen nooit genoeg van hem leren. Wat een schoonheid wordt in hem gevonden. O, mogen we hem uitstallen, Heere. Als die schoonste onder de mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort, opdat we gezegend zouden worden met die eeuwige zegeningen van uw genadeverbond. Wij vragen het u alles om Christus wil, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Verheerlijk uw naam en schenk ons uw zegen om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. Daar zijn 3 collecten die nu zullen worden gehouden. De eerste is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. En we gaan samen zingen van Psalm 106, de versen 4, 24 en 26. Daar hebt u eigenlijk de preek al in een psalmvers gevat. Het vierde vers, allereerst de schuldbelijdenis. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En dan gaan we naar het 24ste vers. Dat is dat nochtans was God met hem begaan. Dat wil zeggen, ondanks hun doen en laten. En dan de lofprijzing. Hier zie je nu die 3 stukken uit de Heidelberger Catechismus in de psalmen. Het eerste, de ellende. Het tweede stuk, de verlossing in vers 24. En dan 26, de dankbaarheid. Geloofd zij Jezus als grote God. Thank you. Gemeente, psalm 106 is een van de zogenaamde geschiedenispsalmen, die wel meer in de Bijbel worden gevonden. Ik zal ze u noemen: psalm 78, psalm 81, psalm 105, psalm 107, psalm 135. Waarom worden die geschiedenispsalmen genoemd? Wel, omdat ze op dichterlijke wijze de historie van het volk van Israël bezingen. En de psalm van vanmiddag, psalm 106, is waarschijnlijk gedicht tegen het einde van de Babylonische ballingschap. U weet dat het tweestammenrijk daar naartoe was getransporteerd. En we moeten denken zo rond 538 voor Christus, als de Perzische koning Kores aan de macht komt in het Babylonische wereldrijk. In vers 47, dat is bijna het einde van deze psalm, wordt ook om de verlossing uit deze ballingschap gebeden. Verlos ons, Heere, onze God, en verzamel ons uit de heiden, opdat wij de naam van uw heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. De psalm die hier direct aan vooraf gaat, psalm 105, we kennen hem allemaal, waarschijnlijk zal die vanmorgen wel gezongen zijn bij de doopbediening. In psalm 105 wordt met name de aandacht gericht op Gods verkiezende liefde in die wondere verlossing van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Daar zijn we ook mee begonnen, psalm 105 vers 4. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunst heeft genoten, gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren tot zijn eer. Daar wordt Gods bedoeling in verwoord. Daartoe heeft hij dat volk geformeerd. Hij heeft dat ook beloofd. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Maar dan, helaas moeten we zeggen, in psalm 106 vinden we een droevige opsomming van zonde en ongerechtigheden van dit volk van Israël jegens hun God en Heer. Ongeduld, ongeloof, ongehoorzaamheid, ontrouw, liefdeloosheid, zedeloosheid, gruwelijke afgoderij. Het is een stroom van ongerechtigheden die in deze psalm over ons heen komt. Uit ons eerste tekstvers, dat zesde vers, blijkt de ernst van die zonde. Wij hebben gezondigd met onze vader. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. En toch, hoe zwaar en menigmaal dit volk ook tegen hun God heeft overtreden, bij al dit kwaad kan de dichter niet anders dan roemen in Gods onbezweken trouw en goedheid. Hij heeft toch beloofd, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen. Nou, kijk eens wat er gebeurt. Hoe begint deze psalm? En hoe eindigt deze psalm? Met de lofprijzing van God en van zijn goedheid en van zijn goede tierenheid. Al die zonden worden feitelijk omklemd door de goedheid Gods. En de menigte, zo wordt het letterlijk genoemd, van zijn goedertieren heen. Halleluja! Zo begint de psalm. Het is de eerste psalm in de Bijbel die met halleluja begint. En dan gelooft zij de Heer, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En aan het einde kan hij weer niet anders dan zijn God groot maken. Gelooft, zegt hij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid en tot eeuwigheid. En al het volk zegt, amen. En dan weer, halleluja. Daar loopt het dus op uit. We hebben het berijmd zo gezongen, indrukwekkend, dat al wat leeft, hem eeuwige Heer, u ziet wel, nu zijn we er gelijk bij betrokken allemaal. Want zoals we hier zitten vanmiddag, leven we. En dan is dit wat de Heer vanmiddag tot ons zegt. Dat al wat leeft hem eeuwig eer. Dat is de Heer wel waard. Dat wij zijn lof zouden verkondigen. Dat we zijn naam en zijn goedheid zouden prijzen. Al het volk. Hier gaat het dus om dat hele volk van Israël. Al het volk. Zeggen ah. O God, geef het. Door zijn Heilige Geest dat we vanmiddag al de prediking hebben gehoord. Dit mogen zeggen. Amen op die klank. Want hoe zalig zingt de dichter is het volk dat naar uw klanken hoort. Daar is niet de zaligheid in gelegen. En wat is die zaligheid waard? Als zij wandelen, Heer, in het licht. Van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Vandaar dat ik psalm eindig met die heerlijke woorden. Juich aarde, dat is de hele aarde. Al wat leeft, al volk, de hele aarde, juich de Heer. Begrijp u wat het betekent als we er niet toe komen? Ik hoop dat we de ernst voelen van deze boodschap. Als we er niet toe kunnen komen om deze God te eer. We lezen in het boek Openbaringen hoe de kerk deze God prijst. In zijn lieve zoon. Gij, o Lam Gods. Zijt waardig. Hij is het waard, gemeente van Ierske. En we hopen hem u zo te preken. Dat u dat zult geloven. Met heel uw hart. En dat er toe zal komen als het nog nooit gebeurde. En nu die de Heer Jezus hebt leren lief krijgt. Om meer en meer goed van uw zaligmaker te spreken. Om dat lam te eren. Voor dat volbrachte heilswerk. Dat zo volkomen is. Dat deze God geheel en al tevreden is gesteld. In zijn offeran. O, en als God nu rust in het offeren van zijn zoon. Zou dan zijn kerk, zijn gemeente, zijn bruid, zijn kind, niet in dat of rusten? Ik herinner mij een broeder uit Dordrecht, ambtsdrager, die geopereerd moest worden, een gezwel in zijn hersenen, een tumor, buitengewoon riskante operatie. Waar op voorhand al werd gezegd, het zou wel eens kunnen zijn dat daar ook uw leven mee gemoeid is. En we namen afscheid van elkaar voor de operatie. En hij reikte me de hand. Hij zei, dominee, het verzoenend sterven van Christus is het rustpunt van mijn hart. Het is het laatste woord wat ik van hem gehoord heb. O Heer, als je zo afscheid van het leven mag nemen, rusten op het volmaakte offer van Christus. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik plan. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Nou, daar wordt nou dit woord vanmiddag voor gepreekt. Dat er een amen in Ierske klinkt. Al het volk zeggen amen op mijn klanken. En dat, dan geldt dat niet alleen de ouders en de ouderen, nee, ook onze kinderen en onze jongens en meisjes. Want de Heere zegt het in zijn woord in Psalm 8, uit de mond van de kinderen en de zuigelingen heeft gij uw sterkte gegrondvest. Dat wil zeggen, door de kinderen en de zuigelingen heeft God nog meer lof gegeven. Bij al die lof die hij ontvangt, zijn er ook nog de zuigelingen en de kinderen die in die lof delen. En dan hoor je ook hoe God in zijn verbond, dat u vanmorgen hier weer zo duidelijk bevestigd, betekend en verzegeld hebt zien worden in de heilige doop, evenzo goed aan de kinderen belooft als aan de volwassenen, zoals onze Heidelberger catechismus dat zo wonderschoon verwoordt. En laat nou niemand in Ierseke denken vanmiddag, dominee, dat kan toch niet voor mij zijn. Dan komen we met ons verzondigde leven. Waarom is die lofprijzing van deze dichter zo heerlijk? Wel omdat hij beseft hoe groot de trouw en de liefde van de Heer is jegens een liefdeloos en ontrouw volk. Niet alleen ontrouw, maar zelfs moordlustig. Ze hebben hun eigen kinderen geofferd aan de duivel, zo lezen we in vers 37 en 38. Aan de vuurgod Moloch. Ze hebben hun kinderen geworpen in de gloeiend hete schoot van Moloch. Met maar één bedoeling: om nog meer kinderen te ontvangen. Daartoe wilden ze die vuurgod wagen. We wagen er maar onze zonen en onze dochteren aan, opdat we meer zonen en dochteren zouden kunnen voorbrengen. Maar dit is wel het meest aangrijpende wat we lezen in die zondereeks in Psalm 106. Ze maakten een kalf bij Horeb en ze bogen zich voor een gegoten beeld en zij veranderden hun eer, dat is de eer van hun God en Heren. Eer staat bij mij in de Bijbel ook met hoofdletters geschreven, en dat is heel correct. En ze veranderden hun eer, dat is dus de eer van hun God en Heren. En dan wordt ons gezegd, in de gedaante van een os die gras eet. En ze vergaten God hun heiland, die grote dingen gedaan heeft in Egypte. Wat was de praktijk? Wel, ze hebben zich gebogen voor een beeld van de stiergod Apis. Die hadden ze al gediend in Egypte. En als Mozes op de berg is, als dat huwelijksverbond van Gods wegen wordt afgekondigd, als God zijn volk ondertrouwt in gerechtigheid, dan dansen ze beneden om de stiergod Apis, de god in Egypte van de vruchtbaarheid en van de kracht, de god van de overstroming van de Nijl en van het leven dat uit de dood verrijst. Die gruwelijke god, afgod, neemt de plaats in van hun heren, de levende god die hier hun heiland, hun god en heiland wordt genoemd. Nou, daarom zegt vers 23 dat hij hen verdelgen zou. Ten ware staat er dan, o, als God hier toch een punt had gezet, zou het toch rechtvaardig zijn? Zou die rechtvaardig zijn, gemeente van Ierseke, als God een punt gezet zou hebben achter u en mijn leven, buiten de gerechtigheid van Christus om? Als we toch enigermate kennis hebben gekregen aan de verdorvenheid van ons bestaan, dan zullen we dat toch beamen. Psalm 130... is ons dan niet vreemd, zo gij het recht zal treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het is een retorische vraag, het antwoord weet u. Maar nee, kijk, dat is het wonder. En dat is hier ook weer zo, dat hij hem verdelgen zou, tenwaar Mozes zijn uitverkorene in de scheur voor zijn aangezicht gestaan had, om zijn grimmigheid af te keren, dat hij er niet verdierf. Dat wil zeggen dat Mozes bij al die zonden van dit volk, voor dat volk in de bres is gesprongen. U kent die geschiedenis wel. Dat hij op een gegeven moment, als God zegt dat hij dit volk gaat verdelgen, dat hij zegt: delg mij nu uit uw boek in plaats van dat volk. Dat boek dat u geschreven hebt. En wat is dan het antwoord van de Heer? Ik delg uit mijn boek die tegen mij zondigt. En dan zouden we verwachten dat de aarde zich zou openen, net als bij Korach, Datan en Abiram, om dat hele volk te verzwelgen op eenmaal. Maar dat gebeurt niet. Hoe mag Mozes hier een type zijn van Christus? Die niet in de bres is gaan staan als Mozes. Maar zo lezen wij. Als een lam ter slachting is geleid. Hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Hij gaat als het lam van God. En dat moeten we toch heel duidelijk benadrukken. Hij is het lam van God. Dat lam dat ter slachting geleid gaat worden is het eigendom van de Vader. Het is zijn eigen lieve Zoon. God heeft hem gegenereerd. En heeft hem die menselijke natuur geschonken om als zijn lam plaatsvervangend de zonden en let erop van de wereld weg te dragen. Zijn er hier die met hun zonden geen raad weten, die zichzelf iedere dag maar weer tegenkomen, die zeggen: o God, het zondige zit me in het bloed. Het is eigen aan mijn natuur. Hij is in u en mijn natuur gekomen. En dan zonder zonde. Opdat in de natuur van u en mij, waarin de zonde begaan is, om in die natuur die zonde weg te dragen. En als God eenmaal de zonde aan zijn lieve Zoon heeft bezocht, zal hij nooit meer toren of schelden op u, jou of mij, die deze Heere Jezus mogen aannemen. Ja, want hij is een gegeven koning. Wat is dat toch heerlijk om dat te lezen. God heeft zijn Zoon gegeven als het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Psalm 89 zingt van een onze koning is van Israëls God gegeven. Oud testamentisch. In de profetie van Jesaja. Notabene eeuwen voordat hij gegeven wordt. En dan zie je dat dat profetisch woord zozeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht denkt als een licht schijnend in een duistere plaats. Jesaja zegt het. Een kind is voor ons geboren. En een zoon is voor ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Dat is de menselijke natuur. En dan die heerlijke goddelijke natuur. En men noemt ze na. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. O, als we nou ergens in de tekst woorden horen, hoe God u aan mijn zaligheid beoogt in de verkondiging van het evangelie van vrije genade is het toch hier wel? Wat heeft Guido de Bret dat mogen verstaan, nietwaar? Dat prachtige artikel 20. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Als hij onze zonde op hem gelegd heeft. Dat rechtvaardig worden van God tegen u en mijn zonde is gelegd op hem. Plaatsvervangend. Om ze weg te dragen. Voor eeuwig. En staat er dan. Heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons. Wat zijn wij voor mensen. Wel zegt Guido de Bret. En die man. Die wist dat. Die schuldig en der verdoemenis waardig waren. En dan komt het weer. Hè, wat we zojuist hebben gepreekt. Voor ons gevende zijn zoon. In de dood. Maar hoe kan dat dan? Wel zegt Guido de Bret door een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking. Opdat wij door hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben. Nou, dat was voor die dichter van deze plant natuurlijk allemaal verborgen. Hij moest het hebben van de dierenoffers. Heb je er ook eens over nagedacht wat dat betekent heeft dat die mensen... Ach, ik weet, het is allemaal verworden zoals onze godsdienst ook vreselijk is verworden in de loop der eeuwen. Maar zo was het toen al niet anders. Je moest, mag ik het zo zeggen, iets met een beest hebben. En dat beest waar jij iets mee had, dat moest je ten offer brengen. Moest pijn doen. Ten slotte was het zo dat men de goedkoopste beesten kocht in de tempel. Dan kostte het niet al te veel. En dan had je toch je plicht gedaan. Zo'n godsdienst hebben we natuurlijk in onze kerken ook. We zijn in de kerk en we doen mee. Maar het heeft ons hart niet. Terwijl de Heer het toch zo duidelijk zegt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat is toch eigen aan een relatie. En dat weten we toch. Als dat nou zo is, mijn lieve mensen. Dan legt God hier die belijdenis van die, al die zonden op je lippen. Kant en klaar. Wij hebben gezondigd. Wij hebben verkeerd gedaan. En wij hebben goddeloos gehandeld. Weet je wat ook zo mooi is? Dat dit helemaal geen tekstwoorden zijn van deze dichter zelf. Maar dat hij ze zomaar heeft genomen uit het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Tempel in Jeruzalem. Het gaat hier over het voorgeslacht. Wij en onze vaderen tevens. Dat geldt niet alleen de zonde, maar het geldt ook de genade kennelijk. Hij neemt dit gebed, deze schuldbelijdenis over. En wat ons dan opvalt is dat deze dichter, die naar mijn overtuiging zelf weet gehad heeft van die schuld voor God, dat hij dan niet alleen voor zichzelf bidt en zegt, ik heb gezondigd. Oh ja, zeker. Dat heeft hij geleerd. Ik hoor de verloren zoon precies hetzelfde zeggen. Als hij tot zichzelf komt. Ik heb gezondigd. Dat is eigen aan het werk van de Heilige Geest. Zolang wij niet ontdekt zijn aan onze zonde, kunnen we de schuld altijd op een ander schuiven. Je moest kijken wat die doet en wat die doet en wat die doet. Maar waar de Heer zijn genade verheerlijkt, daar is het ik. Ik heb gezond. Maar wat krijg je dan ook het belang van de vergeving op het oog niet voor jezelf alleen. Nee, dan is daar ook je gezin. Dan zijn daar ook je man, je vrouw, je kinderen, je broers, je zusters en de gemeente. Dan geldt het ook de gemeente van Ierseke. Wij hebben gezondigd. Wij hebben verkeerd gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Nou gaan we proberen elkaar in het hart te zien vanmiddag, gemeente. Is dit nu een vreemde taal voor u? Of voor jou? Weten wij wat het is, dat diepe, hartelijke en verdrietige besef? Dat we al dat kwaad bedreven hebben tegenover een goeddoend God en Heer. Ja, dat maakt ook juist de pijn uit van je berouw en van je verdriet over je zonde. Maar daarbij dan ook dat hartelijke verlangen om daarvan bevrijd te worden. En wat heerlijk dan, als je dan in de kerk gewezen mag worden, niet alleen op je zondige bestaan, maar als daar ook die weg der zaligheid in Christus Jezus wordt geopenbaard. En daar is de prediking zo voornaam in. Want in de prediking wordt die Christus der schriften voor u hoog opgeheven. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is geworden, al zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nou, dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. Maar het gebeurt als het goed is in iedere preek weer opnieuw. Waarom? Omdat je de ogen op hem zou slaan. Ziet, zegt dan God, het lam van mij. Wil je mijn liefde zien? Kijk dan naar mijn lam. In mijn lam is mijn hart opengelegd. Zo lief heb ik zondaars dat hij voor hen stierf. Genade bij mij door zijn zoenbloed verwierf. Daar ligt nou de vrijspraak. Dat wordt zo heerlijk verwoord in vers 45. Dat ook deel uitmaakt van onze tekstwoorden. Ik heb nooit geweten, en ik zeg het misschien tot mijn schaamte, maar u zult toch ook wel eens dingen lezen in de Bijbel waarvan je zegt, dat heb ik nou nog nooit gezien. Nou, dit is nou zo'n tekst waarvan ik zeg, dat had ik nou nog nooit gezien. En hij dacht tot hun beste aan zijn verbond. En het berouwde hem naar de veelheid van zijn goedertierenheid. Zullen we eens met het laatste beginnen? We hebben die menigte van zonden. Hebben we horen noemen. We gaan het nu niet weer doen. We hebben het gelezen. We hebben er het nodige van gezegd. Maar tegenover die menigte van zon, waarvan wij niet begrijpen kunnen dat God dat alles onder zijn toelating heeft laten geschieden, staat menigten van zijn goedertierenheid. Dat woord goedertierenheid is een heel bijzonder woord vanuit het Hebreeuws. Daar staat het woordje geset. En dat staat voor Gods verbondsliefde en Gods verbondsgenade in relatie tot ontrouwe bondgenoten. Dus als u dat woordje goedertierenheid ziet, dan gaat Gods trouw schitterend tegenover de zwarte achtergrond van de zonde van het verbondsvolk Israël. En dat zie je hier ook. Het begint met Gods goedheid en het eindigt met Gods goedheid. En daartussenin die vreselijke zondereeks. Waarvan je zegt, hoe is het mogelijk dat God niet met ze heeft afgerekend. Meerdere keren laat hij het ook merken. Nou ga ik ze verdelgen. Maar de ene keer is Mozes er als de middelaar. En de andere keer Pinaas. Om het uiteindelijk op zijn lieve zoon af te wenden. En dan zo'n zaligmaker veracht. O gemeente, ik kan niet genoeg achter u aandringen, gelijk het een herder betaamt. U moet allemaal in die schaapskooi van Christus komen, om niet voor eeuwig verloren te gaan. Daarom zit ik zo achter u aan te dringen. Opdat er straks een amen zal volgen. Al het volk zeggen amen. Zo zijn we toch begonnen. Hij dacht ten beste aan zijn verbond. Psalm 25 vers 4. Hij staat op het bord. Die grenzeloze goedheid van God. Wordt daarin bezongen. Zere goedheid kent geen palen. Kent geen grenzen betekent dat. Geen grenzen. De goedheid van God is grenzeloos. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Dat. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Gods liefde. Gods trouw. Gods genade jegens een ontrouw volk. Ach, we weten, hij ondertrouwde dit volk. Ik heb u ondertrouwd in gerechtigheid. O, wat hebben ze zich misdragen. Geestelijke hoererij gepleegd met de afgoden van de Kanaanieten. Dat heeft God allemaal moeten zien. Hoe zijn bruid zich boog voor de afgoden van Kanaan. En dan dit te lezen. Hij dacht tot hun beste. Aan zijn verbond. Ja, waar komt dat verbond nou vandaan? Dat is ontsproten uit de eeuwige liefde Gods. Die eeuwige liefde was er al voordat het verbond er was. Want het verbond is in de tijd gesloten. En de bron was Gods eeuwige zondagsliefde. Zo lees het ook. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. En hoe heeft hij dat verbond geproclameerd? Niet waar? Die prachtige woorden. Als hij tegen dat volk zegt: ik zal voor u tot een God zijn. En gij zult mij voor mij tot een volk zijn. Ik ben er voor u. En u bent er voor mij. Dat zegt de Heer. En dat laat hij telkens weer blijken. Ook in deze psalm. Hij dacht tot een beste aan zijn verbond. Spurgeon, de prins van predikers, die heeft uitvoerige commentaar geschreven op alle psalmen. En die schrijft hier boven psalm 106. Ik citeer nu Spurgeon. De geschiedenis van Israël is hier geschreven met het doel om de zonde van de mensen te tonen. Dat hebben we ook geprobeerd te doen vanmiddag, niet waar? U bent niet buiten schot gebleven. U niet, jij niet en ik niet. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Hebben u ook gepreekt wat de uitkomst daarvan zal zijn buiten de gerechtigheid van Christus? Want die alleen redt van de dood. Laat ons, zegt Spurgeon dan, terwijl we deze heilige psalm overdenken in het oude volk van de Heere, onszelf zien. En onze eigen wederspannigheden tegen de Allerhoogste betreuren. En, zegt Spurgeon dan, laat ons dan tegelijkertijd, dat vind ik toch ook wel heel belangrijk om dat te benoemen,
He, dus laat ons op onszelf zien en onze eigen wederspannigheden, maar laat ons ook tegelijkertijd zijn oneindige langmoedigheid bewonderen en hem aanbidden. Wij zouden beginnen op Gods goede tierenheden te letten. Dat staat hier ook in vers 7. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Ze zijn de menigte van uw goede tierenheden niet gedachtig geweest. En dat gevaar schuilt natuurlijk ook bij u, bij jou en bij mij. En daarom willen we vanmiddag eens proberen om wat van die menigte van goede tierenheden te benoemen. Nou, als ik het je nou zou vragen, waar zou je dan beginnen? Noem mij nou eens een aantal goede tierenheden jegens u, jou of mij ook, van de Heer in uw en jouw leven. Nou, laten we dan maar net als de dichter beginnen bij het begin. Dat volk van Israël is geboren door de Rode Zee heen. Dat maakte hun verlossing uit de slavernij, uit het diensthuis. En wij? Wij mochten geboren worden op het erf van Gods genadeverbond. En u hebt het vanmorgen allemaal kunnen zien. Door onze ouders gebracht bij het doopvond. En dan zegt het doopsformulier, dat is nu onze Rode Zee. Dat ziet op de verlossing. Want wat betekent een verzegeld? De Rode Zee. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is nog wat anders als verlost te worden uit de slavernij van Egypte. Dat is verlost te worden van de slavernij van de zonde. En dat voor eeuwig en voor altijd. Dat is wat God betekent en verzegelt. Dat is zijn belofte. En die bedoelt dus geloofd te worden. Dat bedoelt omhelst te worden. Bedoelt aanvaard te worden. Aangenomen te worden voor wat het waarlijk is, zegt de schrift, namelijk het woord van God. Die weldaad misschien nooit gewaardeerd. Oh, wat een schande. Nooit de Heer geloofd op zijn woord. We hebben van onze kinderjaren af de schriften geweten. Wat een weldaden. Wij grootgebracht door onze ouders. In de kerk gebracht. Dienst na dienst na dienst na dienst na dienst meegemaakt. Ik sprak gisteren een broeder uit Dordrecht. Die zegt, dominee, nou heeft een zoon van mij verkeerd met een meisje die nergens aan doet. Kind weet absoluut niets over God en over de Bijbel. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar de meeste mensen geldt dat. Zie je nou wat een menigte van goede dierenheden je hebt gekregen van de Heer. Je zit hier in zijn huis, je mag de stem van hem horen. Je mag zijn sacramenten zien, je mag ze ontvangen. Heb je niet gehoord hoe vriendelijk hij je groette vanmiddag? Dat doet hij nou iedere week. Hoe het ook geweest is van de week. Het is misschien wel een verschrikking geweest. In God zo. Hier wordt gesproken over een gruw. Misschien ben je dat wel voor God. Een gruw. Nochtans. Genade zij u. En vrede. Kun je het begrijpen? Kun je het begrijpen? Nee. Kun je het bewonderen? Ik hoop het. Kun je het aanbidden? Ik hoop het. wat is een huis dan toch een bijzonder plekje. Hoeveel miljoenen woorden over Jezus heb je hier al niet gehoord. En over zijn bloed. En over zijn genade. En over zijn redding. Calvijn zegt, onder ieder preek drupt het bloed van Christus in de gemeente. De Rode Zee. Het bloed. De drinkbeker der dankzeggen die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit. Gewend en geloofd dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hoeveel keren heeft hij ons al niet gezegend? Wij die zijn vloek waardig zijn. Der verdoemenis waardig hebben we beleden vanmiddag met Guido de Bray. Dat is eeuwige verlorenheid, verdiend naar recht. En dan? Dat kan alleen maar omwille van dat bloed. Anders zou het niet gaan. De genade van onze Heer Jezus. Weer die genade. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. Niet de toren. Nee, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap. Van de Heilige Geest. Zij en blijven. Met Gods volk. Met Gods uitverkorenen. Met u allen. Dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al volk zegt amen op mijn klanken. Juich aarde. Loof de opperheer. Zijn dat geen menigte van goedertierenheden? En dan zegt Paulus het zo prachtig. Zijn het niet de goedertierenheden des Heeren die tot bekering leiden? Die dichter is wel het geval geweest. Wat een heerlijke lofprijzing klinkt er dan uit zijn hart. Menigten van goedertierenheden tegenover menigte van zon. We komen nu bij onze tekstwoorden in vers 43. Daar staat, hij heeft hun menigmaal gered. En misschien mag u dat ook wel zeggen. Menigmaal uit benarde posities gered. Ongetwijfeld zitten er hier ook onder ons die weet hebben van die wonderlijke uitreddingen van de Heer in hun leven. Dat je door het oog van een naald bent gekropen. Dat het een wonder is dat je er nog mag zijn. Hij heeft hem menigmaal gered. Amen, zegt dan de ziel hier in Iersk. Ja, Heer, dat is zo. Dat is echt zo. Daar weet ik van. Maar zij verbitterden hem door hun raad. Dat wil zeggen door hun doen en laten. En werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. In alles wat ze uitdachten waren ze bitter tegen hem. En dan staat er uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Dat wil zeggen, zij verteerd. En dat ziet op die dodelijke uitwerking van de zonde, waar het uiteindelijk naartoe gaat. En dan zeg je, o God. En dan komt dat wonderlijke nochtans. Van die onbegrijpelijke ontfermingen Gods. Dan staat er, daar zag hij een benauwdheid als hij een geschrei hoorde. Nou, dat zien van hem, dat duidt op op dat oog van medelijden van God met dit volk. Hij slaat hen in liefde gade. Als zij schreeuwen tot God, hoort hij hun stem. En dan neem ik u mee naar Golgotha. Daar hoor ik ook een schreeuw. Als het afgodische, afkerige, wederspannige, overspelige, ongehoorzame, ontrouwe, liefdeloze volken schreeuwt, dan is God er. Maar zijn eigen lieve kind schreeuwt: mijn God, in de grootste nood die je maar bedenken kunt, waar zijn al de benauwdheden van de mensen? Niets bij vergeleken. Mijn God, roept hij, waarom hebt u mij verlaten? Gij antwoordt niet. De hemel van koper voor zijn eigen lieve zoon. Ja, we lezen. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat afgodische volk niet verdelgd. Dat afgodische volk niet verdorven. Dat afgodische volk niet uitgeroeid. Dat afgodische volk niet weggeteerd, zoals we dat noemen. Maar hij sterft in hun plaats. Paulus zegt: Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaar waren. Hij dacht ten beste aan zijn verbond. Gemeente, hoe dan? In het offeren van zijn lieve zoon. Als we nou op Christus zien, op het Lam Gods, en dat wordt ons gepreekt, dan kunnen we zeggen: hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Die slaan als Abrijs, eindig aan, wereldwijd dus. Nu onze God, zijn hij ons schijnt. Nou staat hier ook dat ze hem niet geloofden. In vers 24. Ze geloofden zijn woord niet, maar ze murmureerden in hun tenten. En naar de stem van de Heere hoorden ze niet. Kijk, dat zijn die twee gruwelijke zonden van ongeloof en ongehoorzaamheid. Die komen uit het paradijs. Ongeloof en ongehoorzaamheid, de twee zonden waardoor de gemeenschap met God is verbroken. En wat doet God? Onmiddellijk. Hij is er onmiddellijk bij. Hij roept ze. Ze hebben zich verstopt. Waar ben je? En dan kan God een grote mond krijgen van Adam. Hij beleidt niet dat hij gezondigd heeft. Hij zegt: nee, die vrouw die u bij mij gegeven hebt, die heeft mij gegeven. En ik heb gegeten. Met andere woorden, als u die vrouw die aan mij gegeven had, zou er niks gebeurd zijn. Schuld ligt bij u. Oh, dan begrijp u toch wel. Als daarvan zou moeten afhangen. En zo is met u en mij nog steeds. Maar gelukkig, hij grijpt in. Direct. Vijandschap zal ik zetten, zegt hij. Dat doe ik. Ik zal ervoor zorgen dat die houding van jou, Adam, jegens mij verandert. Ik ga vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Ook dan wordt voorzegd hoe Jezus Christus de duivel de kop zal vermorzen. Het is gebeurd, het is de moederbelofte. Het is de belofte waaruit alle andere beloften zijn voortgekomen. En wat heeft hij dat heerlijk waargemaakt? En Adam heeft God geloofd. Die belofte, geloofd. Want hij noemt onmiddellijk zijn vrouw Eva. Terwijl de dood hem voor ogen is gesteld. Hè, ten dag als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Maar als hij die belofte heeft gehoord, dat God zelf zal zorgen. In zijn lieve zoon, voor het leven. Dan noemt hij zijn vrouw Eva. Moeder van alle leven. En dat alleen omwille van de dood van Christus. Kijk, Adam en Manina hadden moeten sterven naar Gods oordeel. Maar het gebeurde niet. Integendeel, ze kregen kind op kind. Moeder alle leven. Zo heeft God zijn kerk gebouwd. Door het oordeel heen. Ach, en als we dan lezen wat het oordeel over Adam en Eva behelsde. Zeker. En daar plukken wij nog steeds de vruchten van. Dat op de dag van vandaag. Maar dat heeft niet het laatste woord. Dit heeft het laatste woord. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Van al zijn zon. Dat is nou het beste van zijn verbond. Het beste geeft hij aan het slechtste. Paulus zegt, mij de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. Het beste van zijn verbond. Christus Jezus. En wat zegt hij nou? We hebben gehoord van de zonde van ongeloof. We hebben gehoord van de zonde van ongehoorzaamheid. We gaan eindigen, want het is tijd. Neig uw oor, zegt hij nu. En kom tot mij. Wat is die nabij, hè? Kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En dan komt dat verbond en ik zal een eeuwig verbond met u maken. Oh, dan gaat dat wat hier gebeurd is voor mijn leven. Dan wordt het waar. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. O eerlijk, als je zo mag geloven. Als die zalig toevlucht neemt onder de schaduw van de vleugelen van Christus, zo verloren als ik ben. Luister maar. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat is nou die grote David zo. Dan krijg je Christus en al zijn weldaad. Dat is het beste van het verbond. Dan krijg je mijn zoon. Dan krijg je mijn lam. Dan krijg je mijn kind. Nee, hoor. Dat al wat leeft hem eeuwig eer. Dan kunnen we elkaar allemaal aankijken. Al het volk zegt amen op mijn klank. Juich aard. Loof de opperheer. Amen. Zingen wij Psalm 25, het vierde vers.
Laat ons danken en bidden. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. O, vanmorgen werd er ook alweer een kind van uw gemeente. Bij die fontein gebracht die daar is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. De gemeente mocht getuige zijn van het beste van uw verbond. De alles reinigende kracht van het bloed van Christus. Dat bloed dat aan ons aller voorhoofd is vastgemaakt. Opdat dat bloed ons leven zal tekenen voor het leven en in het sterven. Immers alleen op grond van uw zoen en kruisverdiensten kunnen wij voor u verschijnen. Als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel, zo volkomen als hadden we nooit geen zonde gehad of gedaan. En die grote genade is ons gepredikt. En we komen u bidden, o Heilige Geest, dat dit woord zijn kracht heeft gedaan door uw dierbare werkingen. En dit woord zijn kracht nog zal doen. Geef dat we het woord mogen overdenken. Al deze dingen mogen bewaren als een gouden kleinood in ons hart. Opdat wij door dit getuigenis zouden leven. Zo heeft hij toch gezegd, neig uw oor, luister naar mij en uw ziel zal leven. Ik ga het beste van mijn verbond aan u geven. Dat is mijn lieve zoon, tot vergeving van al uw zond. Beter is er niet. En dan de rijkwijde van dat woord. De aarde wordt daarin betrokken. Juich aarde, juich talon de Heer. Dient God met blijdschap en geef hem eer. Heer, mogen we niet achterblijven. Het zal er wat zijn om zo dicht bij die zaligheid geweest te zijn en dan rampzalig af te sterven zonder een borg voor onze ziel. Heer, mogen we komen. O, voer ons maar met smeking en geween. Trek ons maar uit de duisternis tot uw licht. Opdat wij genezing zouden vinden onder de schaduw van uw vleugelen. Gedenk ons als gemeente, ook uw dienaar die u gesteld hebt. Zegen hem, Heer. We mogen uw kerk aan u bevelen wereldwijd. In bijzonder de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. O, meer en meer komt openbaar. Hoe uw kerk weet heeft van lijden. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Bange tijden voor miljoenen mensen in deze wereld. O, gedenk ze om de naam van uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wil ze nabij zijn in al hun leed, kon het zijn. Hun leed verzachten, ja. Wegnemen naar de grootheid van uw goedertierenheid. We mogen u bidden voor een wereld in nood. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Maar ook een wereld die uit uw hand is voortgekomen. En die u hebt geschapen opdat daar op schepselen zouden leven. Die tot in alle eeuwigheid uw groot zouden maken. O, dan is toch uw kerk de kurk waarop deze wereld nog mag bestaan. En Heere, geef dat wij ons tot die levende kerk van Christus geroepen mogen weten. Gemeente, ecclesia betekent toch uitgeroepen. De dichter zingt ervan, welzalig, die gij hebt verkoren. Die guit altaars gedruis doet naderen. En uw heilstem horen, daar heb je het weer. Dat beste van het verbond. Die heilstem. Dat heil dat God ons nu doet verkondigen.
Nu heeft hij zijn gerechtigheid in zijn lieve zoon, zo vlekkeloos en ongeschonden, voor Ierseke tentoongespreid. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 99, de versen 7 en 8.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijf met u allen. Amen.